Ik wil met jullie heel graag verder gaan waar ik vorige week mee begonnen ben. En dat is met de gelijkenis, die heb ik niet genoemd, de gelijkenis van de verloren zoon. Maar een zeker mens had twee zonen. Zo begint eigenlijk deze gelijkenis. En het is prachtig om die tekening nog eens te laten zien. Dat is de volgende dia. Op deze tekening staan, dat is een tekening van Rembrandt, een schilderij van Rembrandt, zeer bekend. En ik vind het zo bijzonder omdat daar eigenlijk alle figuren die een rol spelen in deze gelijkenis, dat die zo prachtig geschilderd zijn. Je ziet de vader die die verloren zoon omarmt, zijn handen erop legt, heel liefdevol. Dan zie je de mensen daaromheen. Daar is niet zo direct duidelijk of dat nu hooggeplaatsten zijn die op het feest zijn uitgenodigd, of dat de fariseërs zijn of schriftgeleerden. Maar je ziet in ieder geval daarachter, ik heb vorige week gezegd, linksachter de oudste zoon. Maar dat is niet juist. Die oudste zoon die zit direct achter de vader en die kijkt een beetje zo in het, op afstand wat zich daar eigenlijk afspeelt. En links, dat is een vrouw. En daar weet niemand waarom Rembrandt deze getekend heeft. Omdat die moeder eigenlijk helemaal niet in beeld is. Maar in ieder geval zie je hier de mensen die een grote rol spelen in deze gelijkenis. En ik wil met jullie de teksten lezen. En ik begin met Lucas 15, vers 1 en 2... Waarom begin ik dat? Dat zal ik altijd doen. Er zullen een reeks van 4, 5 preken zijn. Dat is de tweede over deze gelijkenis. En dat is zo ontzettend belangrijk om met Lucas 15 vers 1 en 2 te beginnen. Omdat je daar ziet waar tegen wie Jezus die gelijkenis uitspreekt. Je kunt deze gelijkenis pas echt goed snappen, goed begrijpen, als je het beseft dat het tegen wie dat uitgesproken wordt. En Lucas 15 vers 1 en 2 zegt, al de tollenaars en de zonders nu kwamen bij hem om hem te horen. Dus kwamen bij Jezus om hem te horen. En de fariseërs en schriftgeleerden. Dus wat om hem heen staan zijn natuurlijk waarschijnlijk de discipelen, maar de tollenaars en de zondaars. En de fariseërs en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man, dus Jezus, ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zij. En dan volgen 3 gelijkenissen en wat Jezus dan zegt, Lucas 11, 15 vers 11 en 18, er staat, en hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het erfdeel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Heere God, we willen zo stil worden en uw stem verstaan als we over deze gelijkenis die de Heer Jezus zo spreekt tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseërs. En Heer, dat zijn nu niet de eerste types waar we ons mee vergelijken. En we willen u bidden dat het ons niet ontgaat, dat u juist tegen deze mannen spreekt. En ik bid zo dat hij de zaal bedouwt en ook de mensen thuis bedouwt met die Heilige Geest. dat het verfrissend mag zijn om over deze gelijkenis na te denken. Dat we niet tegen onszelf zeggen, we kennen dat toch. Het is zo moeilijk om van het verstand naar het hart te komen. Van ons hoofd naar ons hart. En ik bid dat deze woorden zullen dalen in onze harten. En dat u verheerlijkt wordt in alles. O Vader, wil u ons bedouwen met die Heilige Geest. Vervullen met die Heilige Geest. Zodat we die glimp van uw Zoon Jezus Christus zijn heerlijkheid mogen zien. In Jezus naam. Amen. Vorige week ben ik begonnen met deze gelijkenis te bespreken over die verloren zoon. En we hebben gekeken, toen uitvoerig gekeken, waar de Heer Jezus eigenlijk tegen spreekt. Tegen de fariseërs en schriftgeleerden. Want die hadden echt een houding tegenover zondaars en tollenaars en prostituees van strikte afkeuring en eigenlijk strikte afwijzing. Kijk, afkeuren doe je een daad, maar afwijzen doe je een persoon. En wat zij eigenlijk deden, ze keurden niet alleen de... Daar kun je eigenlijk nog het over eens zijn, dat zeg maar, als iemand zulke zonde doet, een tollenaar die heult met de vijand, dat je dat afkeurt, dat snap ik. Maar als je de persoon afwijst, dat was eigenlijk wat Jezus zo verschrikkelijk vond, dat deze mensen werden afgewezen. En deze mensen, de fariseërs en schriftgeleerden, die leerden dat het strikt je houden aan de geboden en de wetten, dat moest je eigenlijk verlossen. Dat was eigenlijk zo religieus, zo vol van religie, dat eigenlijk je de gunst van God, die wilden ze verdienen door zich aan de geboden en aan de wetten te houden. En dat zou hen verlossen. Nu is het zo dat in onze cultuur en in de verkondiging van het evangelie is juist de neiging naar de andere kant. Dat we niet naar de geboden en wetten eigenlijk verwijzen. Eigenlijk dat we het vergeving van zonde, dat we dat zo vanzelfsprekend vinden, omdat mensen zich eigenlijk niet meer zo druk maken erover. Over zonde, over... Het is eigenlijk helemaal niet zo populair om over de toorn van God en over de verzoening en over waardes daarvan te spreken. Maar het ene, zoals de fariseërs dat deden, dat je je verlossing kon verdienen, als je je maar houdt aan de geboden en verboden, en je aan de andere kant zo ontzettend druk maken over de toorn van God, beide kanten schieten natuurlijk tekort. God toornt over de zonde, dat zegt ook Psalm 7 vers 12. En ik werd erg getroffen door een gedeelte uit Jesaja 13 vers 9 tot en met 13, waar eigenlijk beschreven staat dat God ook de zonde bestraft. Jesaja 13 vers 9 zegt, zie de dag van de Heere komt, dan staat er een woord, medogeloos. Met verbolgenheid en brandende toren. Om van het land een woestenij te maken en zijn zonders eruit weg te vaken. En we lopen eeuwig gevaar als we deze waarheid, dat we die eigenlijk negeren. Dat is zo, dat God zonde veroordeelt, meedogenloos. Dat er een verbolgenheid is, dat er een brandende toorn is. Er komt een tijd dat mensen voor Gods troon komen en dat ze rekenschap moeten afleggen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat God zeg maar barmachtig is en genadig, langmoedig en rijk aan goedertierenheid, trouw en graag vergeeft. En het belangrijkste is eigenlijk dat die vergeving, en dat geeft eigenlijk deze gelijkenis zo aan, die kun je niet verdienen. Die is gewoon niet te verdienen. Het is van onze kant is er niets te doen. En door het werk en de verzoening van de Heer Jezus is het zo dat een zondaar die zich bekeert en verzoend is door het werk van Christus, direct volmaakt voor God komt te staan. Het is voor mij ook een groot wonder dat dat zo is, dat je dus zegt, de Heere God ziet mij in Christus als een volmaakt persoon. Hij ziet mij als een gerechtvaardigd persoon door het offer van zijn zoon. Ik heb vrede met God en die vrede die is volmaakt. En die volmaaktheid wordt me toegerekend omdat Christus volmaakt is. En dat is eigenlijk het centrale thema in deze gelijkenis, in deze drie gelijkenissen. Jezus spreekt namelijk drie gelijkenissen. De eerste gelijkenis die hij spreekt is over het verloren schaap. Het tweede gelijkenis is over die verloren penning, die vrouw die een penning verliest. En hier die derde gelijkenis gaat over de verloren zoon. Maar centraal in al deze gelijkenissen, in alle drie, is er één kern. En die kern is namelijk de vreugde van God dat het verlorene gezocht wordt en het verloren gevonden wordt. Er is een intense vreugde, zowel van de herder die het schaap vindt, als de vrouw die de penning vindt, als de vader die de verloren zoon omarmt en als het ware zijn handen zegenend op hem legt. Er is één vreugde en dat is namelijk de blijdschap in de hemel als een zondaar zich bekeert. De blijdschap van de engelen, maar als je de gelijkenissen goed leest, dan zie je de blijdschap van God zelf. Die vreugde van de bekering. Maar daarbij zie je in deze gelijkenissen de totale ontmaskering van religie. We gaan nu kijken naar die verloren zoon. Dat is het eerste direct, het eerste vers introduceert Jezus drie personen. De eerste persoon, daar gaat het direct in die gelijkenis om, en dat is de jongste zoon. De jongste zoon, daar begint de gelijkenis mee. In het midden van deze gelijkenis komt de vader in beeld. Die vader die, dat is halverwege, en op het einde zie je de oudste zoon, die wordt overgesproken. En deze jongste zoon, dat is eigenlijk een klassiek voorbeeld van een jonge man die eigenlijk zijn leven vergooit. Hij wil vrijheid, wat ontaardt in losbandigheid. Hij heeft een hunkering naar extravagante genotzucht. Hij wordt een slaaf van zijn eigen begeerte en laat eigenlijk zien welke loop dat de zonde heeft en hoe het eindigt. En het eindigt bij de varkens. Hij heeft een afkeer van verplichtingen, werpt alle verantwoordelijkheden van zich af, heeft een immorele levensstijl en binnen de kortste keren gaat hij de vernielingen. En wat mij zo treft, ook dat ik vaak regelmatig met mensen eigenlijk in contact ben en dat je dan met hen spreekt en dat ze eigenlijk van geen ophouden weten totdat ze totaal de vernielingen zijn. Het is eigenlijk heel apart dat mensen zo zich in de zonde kunnen vergooien, dat ze die levensloop gewoon niet kunnen omdraaien en dat ze, als het ware, zou je zeggen, van het wordt van steeds erger, gaat het naar erger. En ergens zou die toch eigenlijk moeten stoppen. En mensen gaan zo lang door totdat ze eigenlijk totaal reddeloos verloren zijn. Dat is eigenlijk in deze gelijkenis ook. En er is een waarheid die in de Bijbel verteld wordt. En dat is namelijk, dat is een wetmatigheid. Namelijk wat je zaait, zul je ook oogsten. In Galaten 6, vers 7 en 8 staat, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want de mens zaait, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Nu, waarom vond ik het belangrijk dat ik begin met de fariseërs en met de schriftgeleerden? Als die jongste zoon zijn erfenis opeist, dan beneemt dat die mensen de adem. En ik zal u uitleggen waarom. Hun adem stokt. Van die fariseërs en schriftgeleerden, als ze horen dat die zoon komt, die jongste zoon, en zijn erfenis opeist, dat is een verschrikking. Dat is eigenlijk zo ongehoord, zo onbeschaamd, zo onterend voor de vader, dat die vooruitbetaling van zijn erfenis laat eigenlijk zien hoe kwaadaardig dat hij is en hoe opstandig. Dan moet je iets van de cultuur weten en ook wat in de Bijbel eigenlijk beschreven staat, want het is zo dat de voornaamste waarde en de normen in het Hebreeuwse maatschappij, dat was dat ze land bezitten. En die, dat land, dat bleef eigenlijk steeds in de familielijn. Dat was namelijk land en bezittingen mochten absoluut niet buiten de familielijn verkocht worden. En bij het buitengewone geval dat iemand zeg maar failliet verklaard werd en het land zeg maar verbeurd verklaard werd, was er in de wet opgenomen dat er, je vindt dat in Leviticus 25, vers 23 tot 34, was in de wet opgenomen dat er een jubeljaar was. Het jubeljaar was het 50ste jaar. En in het 50ste jaar was het zo dat het bezit, dat ging terug naar de familie. Dus dat erfdeel wat ze hadden was jarenlang, generatie op generatie, was dat doorgegeven en was beschermd. En, wat de, en die jongste zoon, die had er geen greintje respect voor. Ook totaal geen dankbaarheid. En dan wat deze jongste zoon, dan, wat die mensen dan horen, wat die fariseërs en schriftgeleerden dan horen, dat is misschien wat anders dan wat wij horen, maar wat die horen is dat die jongen tegen zijn vader eigenlijk zegt, pa, ik wou dat je dood was. Want dan zou ik aan die erfenis kunnen komen. En dat staat eigenlijk, je bent eigenlijk een hinderpaal. Je bent een hinderpaal voor mijn vrijheid. U staat me in de weg om met mijn, dat ik mijn plannen kan ontwikkelen. En dan is het zo dat het gebod om je vader en moeder te eren werd met totaal met voeten getreden. En elke zoon die zoiets zou doen, dat was echt een schurk. Want hij, wat hij eigenlijk zei, dat is, ik wil wel jouw spullen, vader, maar ik wil jou zelf niet. En weet je, toen ik aan deze passage kwam, toen moest ik denken, hoe gaan wij met God om? Als ik kijk van hoe we eigenlijk vragen om zegen, maar op het moment dat het gaat om morele en ethische kwesties, ik word er zeg maar vaak mee geconfronteerd. Als het gaat om morele en ethische kwesties, dan is het zo dat we de zegen van God wel willen, maar hetgene wat hij zeg maar voor ons is, dat willen we eigenlijk niet. En dat is en die fariseërs die snapten dat heel goed wat die jongen daar zegt. Die snapten doordat ze de lijnen en de cultuur kenden, begrepen ze dat ze, hij eigenlijk zei: geef me ze spullen. Maar van jou wil ik niks weten. En het gevolg van zijn houding was dat zo'n zoon, en moet je goed opletten wat ik zeg, dat is heel hard, maar in de wet, ik weet niet of iemand dat weet, maar in de wet stond dat als een jonge man zo weerspannig was, dat hij zeg maar zijn ouders in diskrediet bracht, dan vindt hij in Deuteronomium 21, kunt u thuis eens lezen, in Deuteronomium 21, vers 18 tot 21, stond als er een zo'n opstandige zoon was, dan moesten die ouders moesten die bij de oudste van de stad gebracht worden. En al deze mannen die moesten dan een uitspraak doen, en als ze dan een uitspraak deden, dan werden alle mannen gevraagd om deze jonge man te stenigen. Deuteronomium 21. Zo staat er, moest je het kwade wegdoen. Lees het eens thuis. Nu snapt hij ook beter waarom dat die vader zegt tegen zijn knechten als die jonge man terugkomt, deze mijn zoon was dood. En tegen de oudste zoon zegt hij, deze broer van jou was dood. Want in deze cultuur en door die opstandigheid en die, zeg maar, die onbeschaamdheid was het zo dat deze, als ze al niet door de wet gekruist of voor de wet zeg maar gestenigd werden, was het wel zo dat er een begrafenis werd georganiseerd. Dat is nu zelfs nog. In orthodoxe, bij orthodoxe Joden is het zo dat als een zoon of een dochter zich zo misdraagt, dan is het zo dat er, dat er zoveel schande over de familie komt, dat er zeg maar dat de ouders een begrafenisgebed uitspreken. Dat noemen ze een kaddish. Een kaddish, dan wordt die zoon als het ware dood verklaard. Hij wordt dan niet gestenigd, maar hij wordt compleet zeg maar verwijderd uit de familie. En als hij dan terug wil komen, dan moet hij genoegdoening betalen voor de schande die hij over de familie had gebracht. En het was dus echt absurd dat deze jongste zoon een derde van de erfenis vroeg. Namelijk de oudste zoon kreeg het dubbeldeel. Vindt u ook in Deuteronomium 21. Dus dat is goed om te beseffen dat die oudste zoon, straks komen we daarop terug, zeg maar niet vandaag, maar een paar weken later, die kreeg ook al zijn deel. Het is niet zo dat die jongste zoon een derde kreeg en die oudste zoon lijkt erop, als hij dat een beetje oppervlakkig leest, dat hij daar eigenlijk op die boerderij zit en die een derde gaat weg en hij heeft niks. Nee, op dat moment dat die verdeling komt, is het zo dat die jongste zoon krijgt een derde en die oudste zoon krijgt het dubbeldeel, die krijgt twee derde. Dus eigenlijk bleef die vader niks anders over dan die jongen te onterven. Dat was de verwachting. En nu valt de mond van die fariseeërs en schriftgeleerden helemaal open. Want wat gebeurt er? In plaats van die jongen openbaar in het gezicht te slaan en te onterven en de schande van de familie af te wenden en een kadisch uit te spreken, of als het ware, geeft die vader, die jongste zoon, datgene wat hij vraagt. Dat is onbegrijpelijk. In die hele cultuur en alles wat zeg maar in de wet stond, in Deuteronomium 21 stond, was dat totaal onbegrijpelijk. Het was een groot schandaal. Het was nog een groter schandaal dat die zoon, zeg maar, dat die vader hem geeft wat hij krijgt, wat hij vraagt, als dat, zeg maar, die zoon met de vraag komt. En dan zie je eigenlijk dat die hele eer van de familie, die wordt aan fladen gescheurd. Door bezit op te geven en de eer van de familie gaf die vader ook nog die jongen de vrijheid om die hele familie te schande te maken en de eer te vertrappen. En dan staat in Lucas 15 vers 12 en hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Zoals ik al zei, hen in meervoud, de oudste die krijgt ook zijn deel. Maar dan staat er in de grondtekst, staat er in het vermogen. Dat wordt een apart woord in het Grieks gebruikt. Er wordt het woord bios gebruikt. En bios is eigenlijk leven. Eigenlijk zou je moeten vertalen dat zeg maar de vader verdeelt zijn leven onder zijn zonen. Wat dat betekent is eigenlijk, hij verdeelt zijn onderkomen, hij verdeelt zijn levensonderhoud, hij verdeelt zijn broodwinning, hij verdeelt zijn familiebezit. Alles wat door vorige generaties is eigenlijk bij elkaar gebracht, dat alles geeft hij aan die zoon. Aan zijn zonen. Nou, toen ik daarbij zeg maar zover was in de prediking, toen dacht ik, wat betekent dat nu voor mij? Wat betekent dat nu voor ons? Die drie gelijkenissen die spreken over de liefde van de Heer Jezus. Weet je, in die eerste gelijkenis, dan zie je nog dat de herder die zoekt een schaap. En daar zien we de Heer Jezus eigenlijk in. In die tweede gelijkenis zie je een vrouw die een penning zoekt. Daar doen we eigenlijk heel weinig mee, daar zien we de vrouw in. En bij de gelijkenis van de verloren zoon zien we meestal God als vader. En dat mag natuurlijk zo. Maar ik geloof, en dat is niet een wetenschap van mezelf, door al die hele bestudering van die gedeeltes met die commentaren, lees ik en zie ik en ervaar ik dat alle drie de gelijkenissen iets zeggen over de Heer Jezus. Dat hij iets laat zien over de illustratie hoe hij met de zondaars omgaat. Ik denk dat alle drie de gelijkenissen, dat hij iets liet proeven aan de mensen die daar naar hem luisterden, wie hij was en hoe hij zocht en hoe hij zeg maar met zondaars omging. En het bijzondere is eigenlijk dat hij niet de gemeenschap zocht, natuurlijk met de zonde. Er staat, hij was een vriend van zondaars. En in Lucas 5, vers 31 en 32 staat dat hij gekomen is voor de zieken en voor de zondaars. En dat werd tegen hem misbruikt. Dat werd misbruikt door de fariseeërs, die zeiden tegen, die schetsten een compleet verkeerd beeld over die omgang, want zij zeiden, zie een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. En dan zie je eigenlijk het volgende, dat de schande die de vader over zich heen haalt, en die moet ik goed opletten, want dat is de kern van wat ik wil doorgeven. En dat raakte mezelf ontzettend diep. De schande die de vader over zich heen haalt, door die zoon te geven wat hij vraagt, dat is de schande die Christus over zich heen heeft gehaald om ons lief te hebben en voor ons te sterven. Weet je, wij doen het steeds zo, dat we hebben het altijd over schuld. En dat is een enorme opluchting. Dat de schuld die we vergaren, de schuld wat deze jongste zoon eigenlijk vergaart, door zeg maar die erfenis te verkwasten, de schuld die hij op zich laat, door met verkeerde vrienden om te gaan, het hele geld te verkwisten. Dat is een enorme schuld wat hij zich opstapelt. Maar de schande die daar eigenlijk mee gepaard ging, de schande voor hemzelf, de schande voor zijn familie, de schande voor God, de vader, de schande die daar kwam, dan moest ik denken aan Hebreeën 12 vers 2, dat de Heer Jezus niet alleen de schuld, maar ook de schande van ons op zich nam. Hebreeën 12 vers 2 staat, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Het was een grote schande. Het was een enorme schande. En eigenlijk hadden wij die schande moeten ondergaan. Maar hij neemt niet alleen door de kruisdood, neemt hij niet alleen de schuld op zich, maar ook de schande wat daarmee, de schaamte en de schande die daarmee meehield. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van Gods troon. En wat mij zo ontroerde toen ik het had over de schande die met die zondige en je van God wegdraaien en de schaamte die dat met zich meebrengt, kwam ik ook bij Openbaringen 3 vers 18. Want daar staat, ik raad u aan dat de Heer Jezus zegt, ik raad u aan van mij goud te kopen, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte klederen, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Weet je, die schande van de zonde, de schande betekent vernederende toestand, de eerloosheid, de vernedering, de blamage, het schandaal. Hij heeft niet alleen de zonde aan het kruis gebracht, maar ook de schande. En weet je, dat is zo ontzettend bevrijdend. Dat de Heer Jezus de schande van mijn zonde, die vernederende toestand, die blamage, die eerloosheid, die smet, het schandaal, dat hij dat gedragen heeft en daarvoor niet terugdeinst. Hij droeg mijn schande. Hij werd vernederd. En ik merk in de herderlijke zorg dat dat een van de moeilijkste punten is die we kunnen aan God kunnen geven. Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk het volgende. Ik merk dat als we met de schuld komen en schuld zegt, ik heb verkeerd gedaan en op die schuld is een vonnis en dat vonnis heeft God gedragen, daarmee kunnen we komen en zeggen, ik heb verkeerd gedaan, Heere God. En de Heere Jezus heeft mijn schuld gedragen. Maar wat mensen echt aankleeft en soms echt zo hun achtervolgt, dat is de schande die dat met zich mee heeft gebracht. De schande en zeg maar de schaamte. Schaamte zegt niet, ik heb verkeerd gedaan. Schaamte zegt, ik ben verkeerd. Ik ben verkeerd. Omdat ik verkeerd heb gedaan. En dan komen ze met de schuld en de schaamte en de schande nemen ze mee. En je ziet dat ook bij deze jongste zoon. Bij deze jongste zoon zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Hij komt tot zichzelf. Hij zegt, ik heb schuld. Hij gaat naar zijn vader. En hij vraagt aan zijn vader, mag ik dagloner zijn? Een dagloner, dat is iemand die je op het einde van de dag gaf je die zijn loon. Je had daar niks mee te maken. Je mocht hem dat niet onthouden. Een knecht was in een hogere rangorde. Een knecht hoorde bij het gezin. Een knecht die zat aan de tafel. Een knecht die was bij het huisgezin. Als je het zeg maar, had over die leefgemeenschap, dan waren dat zeg maar, de mensen die bij elkaar hoorden als familie, plus de knechten. Maar een dagloner, die kwam 's morgens en die ging 's avonds. En als je hem zijn loon had betaald, dan had je daar niks meer mee te maken. En wat die zoon eigenlijk, wat is nu de gedachte van hem? Die gedachte van hem is eigenlijk het volgende, dat die dagloner wil zijn. Waarom? Omdat hij het zelf wil betalen. Hij wil zijn vader betalen. Hij wil zijn schuld betalen. Hij wil zijn schande betalen. Hij wil zijn schaamte, waar hij mee komt, daar wil hij mee afrekenen. En dat is niet mogelijk. Die schuld was te groot. Hij, die schande van zijn familie kon hij niet wegnemen. Hij kon die schuld van die 1/3, want dat was echt een hele rijke, andere ingrediënten van die gelijkenis laten zien, dat het echt een rijke, zeg maar, iemand was die erg rijk was. En die schuld was zo groot, die verkwisting zo groot. En de trauma's die hij had opgelopen, daar kom ik straks nog de volgende keer op terug. Wat het betekent voor een Jood bij varkens te zijn. Onreine dieren. Verschrikkelijk. En met die schande en met die schaamte, dan komt hij en zegt, laat me dagloner zijn, ik wil het zelf betalen. En hoeveel mensen zijn er niet die op die manier naar Christus komen? Dat ze zeggen, mijn schuld heb ik u gegeven, maar mijn schande en mijn schaamte, dat wil ik toch eigenlijk zelf doen. Dat wil ik toch zelf betalen. Daar kan ik u toch niet mee opzadelen. En weet u, dat is zo indrukwekkend. Dat niet alleen de schuld aan het kruis is gegaan, maar ook de schande waarmee dat is gebeurd. De blamage die dat met zich meebracht. De eerloosheid wat dat met zich meebracht. De smet. Ja. En dat de vader dan zegt, of dat de zoon dan zegt, kom bij me, ik wil je met witte klederen bekleden. Zodat de schande bekleed wordt. Je schande die wordt bekleed, dat staat er ook. De schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Is toch zo indrukwekkend. Dat Jezus ons niet tentoonstelt en zegt, kijk eens die schuld en al die schaamte en al die schande die daarbij hoort. Dat hij, nee, hij komt en hij bedekt dat. Omdat hij het zelf heeft gedaan. Hij heeft het zelf aan het kruis laten zien. Wat voor een eerloosheid dat is, wat voor een smet en wat voor een blamage dat is. En dan komt die vervanging, dat vervangende offer wat er gebracht is. Daarmee kan hij u bekleden. Ik wil zo voor u bidden. Misschien dat het muziekteam al naar achter gaat. Op het podium gaat. Maar ik wil echt zo voor u bidden. Ik wil echt bidden dat... ik weet dat sommige mensen dat echt aankleeft. Dat ze hun schuld beleden hebben. Maar die schaamte die daarmee gepaard gaat. Die schande die daarmee gepaard gaat. Dat gewoon altijd een groot probleem is. En dat is de invalshoek van de duisternis. Dat is de invalshoek, niet je schuld. Die schuld, daar ben je van overtuigd, daar is een offer voor gebracht. Maar de schaamte en de schande. Kijk eens wie je bent, kijk eens wat je gedaan hebt. Moet je je niet schamen, moet je je niet verbergen. En dat is zo'n bevrijding. Zo'n onvoorstelbare bevrijding. Laten we zo gaan staan, dan wil ik echt heel graag zo bidden. Vader, het heeft me zo diep geraakt zelf, dat de Heer Jezus daar tentoongesteld werd in al die schande, in al die eerloosheid. Die hele smet, de blamage aan het kruis, de schaamte. En zoals die vader die schaamte draagt voor zijn zoon. Die schande gewoon pakt. Zo willen we ook komen voor diegene die het betreft. En ik bid zo dat daar echte bevrijding mag plaatsvinden. Niet alleen van de schuld, maar ook van de schaamte, van de blamage. En dat we echt mogen ervaren en zo mogen beseffen, Vader, dat u ons met witte klederen bekleedt. Jezus, u komt naar ons toe. En u zegt, ik heb het gedaan. Het is verbracht. Kom, ik ben niet een dagloner. Ik wil het niet zelf betalen. Je kunt het niet. De schande is te groot. De schaamte is te groot. Ik wil u zo danken, Heer, dat u zo naar ons toekomt. Niet alleen de schuld wegdoet, maar ook de schande en de schaamte. En dat als de Vader naar ons kijkt, ziet hij witte klederen. Onze naaktheid is bedekt. En we zijn vrij. En daarvoor willen we u lof zingen. En u eren. En u aanbidden. Laten we zo luisteren naar het lied en dan zal ik de zegen uitspreken. Vader, zo willen we de zegen echt uitspreken over degenen die hier zijn, degenen die thuis zijn, degenen die op vakantie zijn, over de gasten die misschien meekijken en meeluisteren. Ik wil in het bijzonder, Heere God, de kinderen echt erbij betrekken, de kinderen die hier zijn, de kinderen die thuis zijn. Heere God, we willen zo u danken dat we deze zegen zo met vrijmoedigheid mogen uitspreken, omdat we bekleed zijn met witte klederen. Als u naar ons kijkt, dan ziet u ons rein, onberispelijk, heilig. Omdat de Heer Jezus alles heeft verbracht. Zowel onze schuld, onze schaamte en de schande. En we prijzen u daarvoor. Zo spreken we deze zegen uit. De Heere die zegen u en die Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen ons waar we in geloven. Tot Gott von Segen sein.